Ik ben van mening dat Romeinen 9 tot en met 11 nooit goed te begrijpen zullen zijn. Met name hoofdstuk 11 niet, want het wordt daar steeds ingewikkelder eigenlijk. Dat die hoofdstukken eigenlijk nooit goed te begrijpen zijn wanneer wij daarin slechts lezen de relatie tussen het natuurlijke Israël, wij noemen dat de Joden gewoonlijk, enerzijds, en de gemeente anderzijds. Begrijp je me goed? Als ergens in de Bijbel gesproken wordt over de verwisseling van Israël en de gemeente, dan is dat ongetwijfeld in die drie hoofdstukken. Maar er staan zoveel details in dat ze voor sommigen de aanleiding zijn om die hoofdstukken maar gewoon over te slaan. En voor anderen is het weer aanleiding tot allerlei zeer ingewikkelde theorieën. En dat komt eigenlijk omdat we van doen hebben daar met een algemeen beginsel in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken allemaal, Matteüs tot en met Openbaring, dat in die boeken, en dan moet ik het voorzichtig zeggen, maar ik hoop dat u me wil begrijpen, dat in die boeken eigenlijk nauwelijks wat nieuws naar voren gebracht wordt. Begrijp je me goed? Er staan een boel dingen in die we echt niet zouden weten als ze niet in die Nieuwtestamentische Bijbelboeken stonden. Maar ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, dat al wat in Matteüs tot en met Openbaring uiteengezet wordt, zeker aan leerstellige waarheid, zo zonder meer ontleend is aan oud-testamentische profetieën. En ik ken daar geen uitzondering op. Niet in Matteüs, niet in Openbaring, maar ook niet in Efeze, Filippenzen, Colossenzen of wat voor late brieven van de apostel Paulus we dan ook maar mogen hebben. Ja, ik zeg het maar voor alle duidelijkheid. Wie niet reageert, verder maakt het niet uit. Wie wel reageert, weet waar ik het over heb. Daar gaat het maar om. Ik ken daar geen uitzondering op. Matteüs 1 begint al meteen zo. Dat wil zeggen, het boek van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Als je niet weet wie die zijn, dan moet je niet verder lezen. Moet je eerst terug naar wie zijn Abraham, wie zijn David. Of wie is Abraham, wie is David. Zo je wilt. Maar en zo verder. En als dan de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, eveneens in Matteüs 1, dan staat erbij dat hij geboren zou worden uit de maagd, en dat is als vervulling van een profetie uit Jesaja 7. Dan moet je stoppen en terug naar Jesaja 7 en dat eerst lezen om te kijken waar het helemaal over gaat. Dus daar begint het mee. Dat blijft zo tot in Openbaring aan toe. Want Openbaring als profetisch boek, los van de rest van de Bijbel, is inderdaad wat velen denken dat het is. Wat al? Nou ja, onzin, geheimzinnig, een gesloten boek, wat het maar wezen mag. Dat is het niet, maar dat denkt men omdat men het Oude Testament, met name de profetieën, daaruit niet kent. Maar hetzelfde geldt natuurlijk net zo goed voor, laat ik me noemen de Efezebrief. Ik heb ooit eens een keer een hele circulaire volgeschreven om aan te tonen dat alles wat daarin staat zo zonder meer ontleed is aan het Oude Testament. Daar kan niemand tegenop, dat is gewoon zo en er staat er in vele gevallen bij en in vele gevallen niet, maar dan moet je het maar herkennen. Maar het komt uit het Oude Testament gewoon. Daaruit is het in de eerste plaats aangehaald, al moet ik eraan toevoegen dat natuurlijk die schriftplaatsen uit het Oude Testament dikwijls helemaal niet duidelijk zijn, maar wel duidelijk worden wanneer ze in het Nieuwe Testament in verband met elkaar gebracht worden. En ik wijs dan maar op het vaste beginsel waartegen zo dikwijls gezondigd wordt. Wij zouden het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament en niet andersom. Dat is een heel belangrijke, want men doet het dikwijls andersom. Men zegt, nou ja, als je Matteüs binnenkomt vanuit Malachi, dan kom je uit het Oude Testament. Het is duidelijk dat de discipelen of de gelovigen of de Joden in hun dagen de Messias verwachten om zijn koninkrijk op te richten op aarde en al dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ho, we lezen het boek eerst wel. Kijken wat erin staat. En dan zal blijken dat het helemaal zo niet is. En dat vanaf Matteüs al gezegd wordt dat weliswaar een koninkrijk zou komen omdat de koning kwam, maar dat het koninkrijk als zodanig zou gegeven worden aan een ander volk. En zou weggenomen worden van het Joodse volk. Het staat niet in Handelingen 28 pas of in Efeze, maar het staat gewoon in Matteüs. En dit was hoofdstuk 21, maar eigenlijk komt het al veel vroeger nog voor. Maar goed, daar wil ik het helemaal niet over hebben nu. Waar ik het met u over wil hebben is dit, dat inderdaad in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt hoe het Oude Testament al aankondigt dat eenmaal Israël ongelovig zou zijn En dat de zegeningen die de Heer beloofd had, de Messiaanse zegeningen, zegeningen die gegeven zouden worden op grond van de verschijning van de Messias, dat die zegeningen gegeven zouden worden niet aan Israël, maar aan de heidenen. Of gewoon aan heidenen. Dat dus staat er lang niet altijd bij, maar vooruit. Niet aan Israël, maar aan heidenen. En wij interpreteren dat meteen een stap verder en zeggen, nou ja, niet aan Israël, maar, of niet aan de Joden, maar aan de gemeente. Dat is ook zo. Het neemt echter niet weg dat er heel wat schriftplaatsen zijn die daarmee niet verklaard zijn. Schriftplaatsen die daarmee van doen hebben, met name in de Romeinen 9 tot en met 11, maar ook in veel andere schriftplaatsen, schriftplaatsen die daarmee nog niet alleen niet verklaard zijn, maar bovendien helemaal geen inhoud gekregen hebben en ook nooit meer zullen krijgen in de loop van de rest van de heilsgeschiedenis. En daar gaat het me nu om, want per slot gaat erom dat wij de waarheid, de schriften en beter nog het plan Gods, of gewoon de Heer zelf, zouden leren kennen. En zijn wijze van handelen zouden leren kennen. En ik zeg maar meteen op voorhand waar ik het dan over zal hebben vanavond, uit de Bijbel hoofdzakelijk, en over 14 dagen hoop ik dan wat uit andere bron weer naar de Bijbel terug te komen, overigens naast te leggen om te zien of deze dingen al zo zijn en hoe deze dingen dan zijn. Maar waar het om gaat is dat wij in het Oude Testament de geschiedenis natuurlijk vinden van Israël, en wij denken helaas maar al te gemakkelijk Israël, dat is het Joodse volk. Maar ik moet u zeggen, die geschiedenis van Israël is iets gecompliceerder. Het blijkt namelijk dat in de loop van de geschiedenis, direct na de dood van Salomo, het koninkrijk van Israël in tweeën splitst, in 10 stammen, het noordelijke rijk, en in 2 stammen, wat men dan het zuidelijke rijk noemt, waarbij notabene de naam Israël meegaat met de 10 stammen van Israël, en het zuidelijke rijk Juda, de Joden, ja, die heten dan Juda, naar hun belangrijkste stam dus. Want Benjamin telt er nauwelijks mee, hè? Dat is die andere van die 2 stammen, we zullen het vanavond nog wel zien. Maar de naam Israël gaat met de 10 stammen mee en niet met Juda en dus niet met de Joden, die heten niet Israël. Vandaar dat je in het Oude Testament talloze schriftplaatsen vindt, dat betekent dat ik ze nooit geteld heb, waarin gesproken wordt over Israël en Juda als 2 verschillende dingen. Ik weet wel dat de Joodse staat in onze dagen Israël heet, en dat de Joden zich graag Israëlieten noemen, enzovoorts. En ik weet ook dat het niet helemaal onbijbels is, want dat taalgebruik vinden we inderdaad in Romeinen 9 tot en met 11 onder andere ook. Maar er zit nog toch heel wat achter, want de gedachte is dat de naam Israël gedragen werd door de 10 stammen van Israël, die na enige eeuwen, een paar eeuwen na hun, na de splitsing van het Rijk, pak een beetje een 300 jaar of zo, nog niet eens, verdwenen in de Assyrische ballingschap. Het Rijk werd veroverd, Samaria als hoofdstad, weet je wel. Het Rijk werd veroverd door de Assyriërs en het volk werd weggevoerd in ballingschap. En is daar officieel nooit uit teruggekeerd. Ik zeg niet dat het daar gebleven is, ik zeg alleen, het is daar nooit uit teruggekeerd. Dat weten de Joden zelf maar al te goed. Alleen onder christenen zijn allerlei wilde verhalen in omloop om iets niet te hoeven geloven, wat ik u nou juist vanavond wil voorhouden. Wilde verhalen over, ja, maar die 10 stammen zijn later samen met de Joden uit de ballingschap teruggekeerd en zo verder. Maar het is niet zo, de 10 stammen zijn in Assyrische ballingschap verdwenen. En nee, daarna bleef dus alleen Juda over, het 2-stammenrijk. En waar Israël, het 10-stammenrijk, verdween in Assyrische ballingschap en zelfs de naam Israël daarbij kwijtraakte, want dat kan natuurlijk heel gemakkelijk, kwam de naam, de titel zou je kunnen zeggen, Israël, in de praktijk toe aan Juda, het Joodse volk. Maar het Joodse volk, eventueel onder de naam Israël, verdween vervolgens ook in ballingschap, een poosje later. Een jaar of 117 later, laat ik het zo snel even uitreken, verdween het in de Babylonische ballingschap. Dat betekent precies dezelfde kant op, hoor. Maar goed, ze verdwenen in de Babylonische ballingschap. en kwamen daar later weliswaar weer uit terug. Maar dat waren echt de Joden die terugkeerden. In de Bijbel lees je daar ook niet anders over. Je leest niet over een terugkeer van Israël. Je leest over een terugkeer van Joden uit de Babylonische ballingschap. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En zo was de situatie in de dagen van de Heer Jezus. En in die dagen waren dus de 10 stammen al 10 eeuwen geleden, nee, 7 eeuwen geleden verdwenen. Dat is heel lang hoor, 7 eeuwen geleden, 7 eeuwen terug vanaf nu. Wanneer was dat? Dat was nog voor Jacoba van Beieren, dus nou goed. Weet je veel, ja. Voor de vader des vaderlands ook, ja ruim. Nou goed, toen bestond er nog niet eens iets als Nederland of zo, hè. Nou goed, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar in de dagen van de Heer Jezus hebben wij van doen met een volk dat Israël genoemd wordt, omdat, ja, de 10 stammen zijn weg, hebben de titel vakant gelaten, de overgebleven rest van de familie draagt dus de naam Israël, maar gewoon toch de Joden, ook in de Bijbel, en zo verder. En daar verscheen de Heer. En het punt is nu dat weliswaar 700 jaar daarvoor voor het gemak de 10 stammen in Assyrische ballingschap verdwenen en daarna heeft nooit meer iemand wat van hen gehoord, denken wij dan. Nou, in elk geval in de Bijbelse geschiedenis officieel niet. Maar het punt is natuurlijk wel dat er beloften gedaan zijn die rechtstreeks betrekking hadden op alle 12 stammen van Israël en niet alleen maar op de 2 overgebleven stammen van Israël. En dat bovendien het zwaartepunt van die belofte, of hoe zeggen ze iets, het grootste gewicht van die belofte, inderdaad thuis hoort niet bij de Joden, maar bij de 10 stammen van Israël, om de eenvoudige reden dat omstandig in de Bijbel uiteen wordt gezet dat het eerstgeboorterecht van onder de stammen van Israël berust niet bij Juda, die de koning zou voortbrengen, maar bij Efraïm, de zoon, een eerstgeborene weer van Jozef, om zo te zeggen. Maar die hele familie is in de ballingschap verdwenen. En hoe zit het nou met dat eerstgeboorterecht dat aan Efraïm beloofd was? Daarbij zijn we bij het probleem waar ik persoonlijk van jongs af aan mee rondgelopen heb. Hoe bestaat dat nou? Zijn beloften gedaan aan Efraïm? Maar je kan heel de Bijbel niet meer terugvinden hoe dat dan vervuld moet worden, wanneer het vervuld zou worden. Dan kun je natuurlijk wel wat uit je duim gaan zuigen om het probleem op te lossen. Zo van, nou ja, bij de wederkomst van Christus, dan is er weer sprake van alle stammen van Israël en dan wordt dat dus vervuld. Dan zeg je, ja, dat kan er wel zijn, maar waar staat het nou in de Bijbel? En wat houdt het dan in, dat eerst geboorterecht dat aan Efraïm gegeven werd? Niks. Met andere woorden, we zitten met een doodlopende lijn en we zoeken naar, ja, hoe gaat het nou verder? En het is nou meer dan 2500 jaar geleden, dus we zitten nog steeds met dat probleem. En in de Bijbel kom ik het later nooit meer tegen. Echt niet. De andere kant van het verhaal is vervolgens dat de geschiedenis verder ging met de Joden en dat te midden van de Joden inderdaad de koning der Joden verscheen, de erfgenaam van de troon van David. En dus ook officieel het opperhoofd, ik bedoel het eerbiedig, maar het opperhoofd van de stam van Juda, want daar komt het op neer, stamhoofd. Dus de Heer Jezus dus. Erfgenaam dus van de troon van David. Eerstgeborene van de stam van Juda, enzovoorts. En hij zou zijn koninkrijk brengen, om zo te zeggen, maar zijn eigen stam, Juda, beliefde hem niet. En dus verdween Juda, tezamen met de naam Israël, alsnog, voor de zoveelste keer, in ballingschap. En de Joden spreken tot vandaag nog steeds over de Edomitische ballingschap. Zo noemen ze de tegenwoordige diaspora, de verstrooiing van het Joodse volk. De Edomitische ballingschap. En wij leren dikwijls, nou ja, we leren in elk geval, dat de zegeningen die door de Messias, door de Heer Jezus Christus gebracht zijn, in ieder geval niet gegeven werden aan het Joodse volk. Dat was wel de bedoeling, maar het is niet gebeurd. En ondanks de prediking aan het Joodse volk bleef dat volk ongelovig. En het grootste deel van de afgelopen 2000 jaar bestond de algemeen erkende christelijke opvatting daaruit dat de Joden sowieso niet behouden konden worden, want ze waren godsmoordenaars, ze waren definitief terzijde gesteld en de gemeente is ervoor in de plaats gekomen. Men heeft daar enkele bijbelteksten voor die in die richting wijzen, maar het klopt niet helemaal. En het verhaal is dan, God is gestopt met het met de Joden, heeft het aan de kant gezet en verzamelt zich in onze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam. Heb je dat? Eigenlijk moest u dat uittekenen, weet u wel. Heb je de geschiedenis van Israël, 2 en 10 stammen. De 10 stammen verdwijnen in Assyrische ballings. Dit is een tekening, die ken ik uit een boek van Sir Robert Anderson. De Coming Prince, geloof ik. Heb je de geschiedenis van Israël. 10 stammen verdwijnen in ballings. Weet je weg. En de 2 stammen komen weer terug. Dan komt de Messias. Maar de lijn van die 2 stammen loopt dood, want ze willen de Messias niet. En daarna verzamelt God zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. En neemt die, volgt die draad verder. Heb je dat? Moet ik het hoger houden? Gaat zo weg. Die gaat weg. De lijn van de Joodse lijn gaat door. Je krijgt dan de naam Israël mee. Maar die lijn blokkeert, omdat het ongelovig is. En dan verzamelt God zich uit de heidenen een volk voor zijn naam. En daar gaat het verhaal mee verder. Het is een mooi plaatje. Maar er mankeert 1 ding aan. En dat is, gaat hij weer, geschiedenis van Israël, 10 stammen verdwijnen in de Assyrische ballingschap onder de volkeren. De lijn van Juda gaat verder, maar breekt af omdat het ongelovig is. En wat doet God? Hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam en zet ze in de positie van Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. In het tekeningetje van Anderson heb je 2 loose ends, heet het dan. Ik houd dan ook maar in het Engels. Hè? Eén is die van de 10 stammen verdwijnen. En de andere is die van zomaar uit het niets, uit de heidenen, komt een ander volk. En de clue is natuurlijk dat die lijn die uit de heidenen komt niet anders is dan de voortzetting van die lijn van die 10 stammen. Die onder de heidenen verdwenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is het echte verhaal. En dat wordt in de Bijbel ook wel aangegeven. Ik zeg het heel voorzichtig. Want als u mij vraagt 1 tekst te noemen waar het helemaal expliciet staat, dan blijf ik in gebreken, dan heb ik er geen 1. Maar ik heb vanavond 5 velletjes A4'tjes met op elke regel een Bijbeltekst. En als ik die allemaal met u doorneem, dan zijn we dus gewoon een heel jaar bezig om ze allemaal te bespreken. En die lijst, ik heb hem net door zitten nemen vanmiddag en kom tot de conclusie dat ik hem zo uit het hoofd nog wel 2 keer zo lang kan maken. Of van alles wat erbij had moeten staan en wat er niet in staat. Gewoon. Zoveel spreekt de schrift erover. Maar dan moet je het eerst wel gezien hebben. En dan moet je eerst de gedachte gevolgd hebben. Maar hij is in het algemeen onbekend. En daarom, ja, het wordt ook nooit uitgewerkt. Ik moet u zeggen, dat er nou eenmaal beloften gedaan zijn aan Abraham. En we zouden die met name goed lezen in Genesis. Per slot ook van de gemeente in onze dagen wordt gezegd dat wij als gelovigen zaad van Abraham zijn, dat wil zeggen erfgenamen van Abraham, en dat dus de beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn, bij ons of aan ons vervuld worden. Kan ik rustig zeggen, want het staat in Efeze 3, dat is een late brief van Paulus. He? Er staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en mede-deelgenoten der beloften, door het evangelie waarvan Paulus dienaar geworden is, en dat soort dingen meer. Staat er allemaal, hè? We worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op hetzelfde fundament. Dat is het laatste deel van Efeze 2 en de eerste helft van Efeze 3, dus dat kan niet missen. Maar ik ga naar de beloften aan Abraham gedaan. Nou, dat begint natuurlijk in Genesis 12. Ja, ik probeer zo min mogelijk verband van de schriftplaatsen mee te nemen nu, want ja, dat kost ontzettend veel tijd. Hè? Dus gewoon Genesis 12, waar Abraham uit Ur der Chaldeeën in Canaan aankomt, om zo te zeggen. En waar staat dat God tot Abraham zegt in Genesis 12 vers 2, en we lezen dat hier dan ook voor de eerste keer. Ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Abraham zou tot een groot volk worden. Dat wordt natuurlijk enige malen en zelfs vele malen herhaald later. Maar waarom ik het specifiek opzoek is omdat u dat in het Nederlands niet kunt zien. U kunt namelijk niet zien dat het woord volk is het woord goy, goy. In het Jiddisch, in het Amsterdams, Gaius. Gooi. Heidenen namelijk. Het is in het Hebreeuws tot vandaag het woord ter aanduiding niet van Israël, maar van een heidens volk. En als meervoud is natuurlijk heidense volkeren. Goyim. Heidenen. Ik zal u tot een groot volk maken. Maar als je het in het Hebreeuws leest, dan lees je eigenlijk: ik zal u tot een groot heidens volk maken. Er is geen sprake van Ami, van mijn volk of zo. Daar kun je onderuit kletsen, zal ik dat meteen even doen. Er was nog niet sprake van een volk Israël. Er was nog niet sprake van een uitverkoren volk. Dus het moet altijd al gooi geweest zijn. Toch? Dat kan, hè? Zo kan je het zeggen, dan kun je er onderuit praten. Maar niettemin is het opmerkelijk dat dit woord en niet een ander woord gebruikt wordt. En voor degene die trouwens geloven dat Genesis letter voor letter geschreven is door Mozes, geldt dit argument natuurlijk weer niet, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Want in de dagen van Mozes was Israël wel het uitverkoren volk en was het wel degelijk Ami. En had er moeten staan niet een groot Goy, maar een groot Am. Maar daar staat hij, Goy. Een heidensvolk is de gedachte. Daar kletsen we ons ook weer onderuit, want dan zeggen we, nou, dat zal wel slaan natuurlijk op Ismaël en de afstammelingen van Ismaël. Dat werden geen Israëlieten, maar Ismaëlieten, dat is dus een heidensvolk. Dat laten de Edomieten ook natuurlijk. Dan zeg ik, dan wordt het nog gekker. Dan wordt hier alleen gezegd dat er een heidensvolk uit hem zou voortkomen. En dan wordt er dus kennelijk over Israël helemaal niet gesproken. Begrijp je het probleem? Het is meteen een vers wat problemen oproept. En wat de aandacht vraagt. Hoezo Goy? Hoezo heidens volk? Nou goed, ik kom er zo terug. Dan staat er, en ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat kan natuurlijk dat het pas van toepassing is in de 1000 jaren. Kan, toch? Maar dat staat er niet bij, hè? Het is de algemene gedachte dat uit Abraham een volk voort zou komen en door Abraham en zijn zaad of zijn volk zouden alle geslachten des aardrijks en dus alle volkeren gezegend worden. Dat is de basis van de profetie. En de vraag is op welke wijze dat dan in de loop van de geschiedenis vervuld is of wordt of zal worden. Als je geen vooroordeel hebt, vraag je het zo. Nou goed, laat ik even liggen, want daarna sla ik meteen om naar Genesis 17, want daar lezen wij in Genesis 17 vers 2, laatste deel van het vers, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen, en vers 4 dan, mij aangaande, zegt de Heer, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot vader van menigte der volken worden. Een menigte der volken. En die menigte is niet de stammen Israëls, een menigte van volken. Kan ook eigenlijk weer niet missen, want er staat weer Goy. En dus eigenlijk, hij zou vader worden van een menigte van heidense volkeren. Van volkeren die niet Godsvolk zijn, dus. Dat is de normale strekking. Het enige bezwaar wat we er tegen zouden kunnen hebben is dat we denken dat het anders is. Om wat voor reden dan ook. Maar het is wel degelijk de eerste indruk die het vers wekt. Althans, in de grondtekst. Ik zal u maken tot vader van vele volken. Nou goed. En dan lees ik vers 5, en uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Daarmee wordt het herhaald. En bovendien door de naamswijziging van Abraham wordt deze gedachte in zijn naam vastgelegd. Abraham is te vertalen als een vader van vele volken. Nou goed. En dan gaan we weer verder, vers 6. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken stellen. Je zou denken, nou weten we het wel. Maar wat staat er weer? En nog steeds allemaal Goy. Hè? Ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Begrijp je me goed? De normale lezing is niet koningen achtereenvolgens, zo van de een volgt de ander op, want dat is tamelijk vanzelfsprekend. Maar de gedachte is vele volken naast elkaar uiteraard en dus ook vele koninkrijken en dus koningen naast elkaar in de zin van gelijktijdig. Dan praat je al lang niet meer over Israël en ook niet meer over Israël enerzijds en de Edomieten anderzijds, of Israël en de Edomieten en de Ismaëlieten, want dan heb je er nog maar drie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat over veel meer dan dat. En ook al zou je tot een lijstje kunnen komen van 10 en van mijn paar 20 volken, dan lijkt mij dat aan de krappe kant, want bij een menigte van volken denk ik toch echt aan veel meer.
Zit er niet in het verwerkt in de semisoldaat, wat je nu zegt, is dan zal straks volken bekeren?
Ja, alle volken, ja.
Nou,
ja, daar zit daar niet in. Maar goed, ik ga eens maar even verder. Ik zal u tot volken stellen, koningen zullen uit u voortkomen. En dat betekent, en vervolgens staat er ook, en ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En u zou moeten begrijpen dat het daarbij gaat niet om het verbond der wet, maar gewoon om wat wij kennen als het nieuwe verbond. Namelijk, ik noem het dan maar het Messiaanse verbond. Het verbond met Abraham, namelijk het verbond met het zaad van Abraham, het welke is Christus. Dat weten we toch wel uit Galaten 3, hè? Dat de wet daartussen gekomen is. Galaten 3 staat daar. Nou ja, die wet die kan er wel bij, maar het is niet de vervulling van de beloften. En als de Heer zegt, ik zal mijn verbond met u oprichten, gaat het niet over de wet. Dat is wat wij dikwijls denken, omdat we in een Calvinistisch land, als het, dat was het tenminste altijd, altijd meteen denken aan de wet en de 10 geboden en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het echt niet over. Het gaat over het verbond met het zaad van Abraham. En de wet kwam daarbij na 430 jaar, maar moest eerst ook weer vervuld worden. En sindsdien is dit verbond met Abraham bekrachtigd geworden. Want hoe dan ook, Galaten 3 zet zeer uitgebreid en heel nadrukkelijk uiteen. De zegeningen waaruit wij leven, de zegeningen zijn die God aan Abraham beloofd had. Niet aan Mozes, aan Abraham. Als u begrijpt wat ik bedoel. En voor de dispensationalisten, de bedeling der belofte wordt vervuld in de bedeling der genade. Nou goed. Maar vele volken dus, hè, daar gaat het om. Die uit Abraham zouden voortkomen. En dan zijn we er nog niet, want dan heb ik nog even vers 16, waar staat, wat gaat over Sarah. Ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ook uit haar, want Ismaël was er al, hè, dat weet je, hè. Was voorgaande hoofdstuk al. Maar ik zal u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. En u begrijpt dat deze uitdrukking hier op geen manier van toepassing gebracht kan worden op Ismaël. Uit Hagar kan alleen maar op Isaac uit Sarah. Toch? En daarna zeg ik alsnog, nou ja, de woorden uit het eerste deel van het hoofdstuk kunnen ook niet op Ismaël van toepassing gebracht worden, want Ismaël was al geboren en waar het om gaat in hoofdstuk 17, is dat juist niet via Ismaël, maar en via Hagar dus, maar via Sarah, de Gods beloften zouden vervuld worden. Dus je mag ze helemaal niet meetellen. Uit Sarah, en uit Sarah werd alleen geboren Isaac. En die, daaruit zou voortkomen volkeren, namelijk koningen der volken zullen uit haar worden. Heb je dat? En gewoonlijk weten wij niet beter dan, nou ja, daar kwam alleen Israël uit voort. En daarna negeren we de hele profetie en zeggen, nou ja, koningen, dat wil zeggen, achtereenvolgens en wellicht dan het 10 en het 2 stammenrijk nog, als je er een paar bij wil hebben enzovoorts. Maar het doet geen recht aan de profetie. Menigte der volken en koningen der volken zouden voortkomen uit Abraham en Sarah. En het enige wat wij kennen wat uit Abraham en Sarah voortkwam, is Israël, 12 stammen van Israël. En de vraag is dus waar dan? Vinden we de vervulling van die profetie? Of dit zijn gezwollen woorden. En nu ik het toch voor me heb liggen, lees ik het volgende vers ook, want die vind ik altijd leuk, want die kent niemand. Toen viel Abraham op zijn aangezicht van het lachen. Nou ja, dat kunnen wij in het Nederlands zo zeggen. Maar in het Hebreeuws niet, dus wordt het gewoon. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Ik lees het met opzet mee, omdat Sarah daar altijd de schuld van krijgt dat ze hierom lachte en het wordt haar tot vandaag kwalijk genomen. Maar Abraham begon ermee, hoor. En die lachte niet alleen in de tent stiekem. Die lachte heel uitbundig, want iedereen kon zien. Hij lag op de grond te rollen van het lachen. Zo is dat. Dat is wat hier staat. He? Ja, dat is humor, natuurlijk. Zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden, en zal Sarah die 90 jaar oud is baren. Dat is toch een pracht van een grap, of niet? Dat is toch, ik vind het humor van God. Om net zo lang te wachten tot die arme mensen oud en onvruchtbaar zijn, zoals Romeinen 4 het uiteenzet. En dan alsnog brengen zij een zoon voort. Toch? Ja, zodat zeker zou zijn dat het niet eigen kracht is en niet een natuurlijk verloop van de gebeurtenissen, maar inderdaad een werk Gods, daar gaat het om. En God dus die deze volken daarmee dus ook voortbrengt, als ik begrijp wat ik bedoel. Ja? Dan moet ik even kijken. In vers 16 wordt eerst gebruikt het woord gooi, zodat zij tot volken, gooi, zal worden. Koningen der volken, en dan is het ineens aan. En dat is, als ik het zo snel kan overzien, de eerste keer dat in dit verband het woord am gebruikt wordt. En dat is het gebruikelijke woord voor volk als het over Israël gaat. Pas het tweede woord volk in vers 16 is het woord am. En am is het normale woord voor het volk Israël. Maar het eerste woord, namelijk zodat zij tot volken worden zal, is nog steeds gooi. En dan weet je dus nog niks. Je mag er ook niet al te zware conclusies aan verbinden aan het gebruik van het woord. Maar het is opmerkelijk dat zo die belofte herhaald wordt en dat steeds dat woord gooi gebruikt wordt. Terwijl het een normale aanduiding is van niet-Israëlitische volkeren. Heidense volkeren, de heidenen. Daar gaat het om. Nou goed. En dan heb ik nog, en dan in vers 19 wijs ik hem op, daar staat, voorwaar Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot eeuwig verbond zijn zaad na hem. En dat wil dus zeggen dat dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, dat is het nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester en eersteling is, dat het nieuwe verbond zou opgericht worden met Isaac, die uit Abraham zou voortkomen. Maar toen het nieuw verbond opgericht werd, ja, kwam het toch niet bij de Joden terecht. De rechtstreeks afstammelingen van Isaac. Dus je hebt dan toch weer een probleem. Natuurlijk kunnen wij zijn intelligent, wij kunnen een heleboel wegredeneren. Maar niettemin, het blijft een merkwaardige formulering op deze wijze. Waar dan nog nog wat anders bij komt, en dan blader ik even om naar Genesis 21, want er worden die dingen weer genoemd. Daar is Isaac geboren en wordt Ismaël en zijn moeder, de zoon van de slavin, uitgedreven. En daarvan staat dan in vers 10... van Genesis 21, zij zei tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon der dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Die tekst kent u waarschijnlijk uit Galaten 4. Want daar wordt hij rechtstreeks aangehaald, wordt beschouwd als een profetische uitspraak, in dit geval van Sarah. Hier moet Abraham dus ook naar zijn vrouw luisteren, staat er. Dat was een profetische uitspraak, de zoon der dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije, hetgeen betekent dat al deze beloften, de beloften dus met betrekking tot menigte van volken en koningen der volken enzovoorts, dat die vervuld zouden worden, niet aan Ismaël, maar aan Isaac. Dus Israël, het wordt dan toch Israël, maar niettemin wordt wat Israël is, de 12 stammen van Israël, aangeduid als een menigte der volken. En in de praktijk een menigte van koninkrijken. Dus die volken zouden nog koningen hebben ook, in het algemeen. Want dat stond er allemaal. En dan ten overvloede in vers 12. Maar God zei tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over de dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. De uitspraak kent u ook, want we hebben hem gelezen in Romeinen 9 vers 4. Maar bovendien wordt hij ook nog aangehaald in Hebreeën 11 vers 18. Merkwaardig genoeg, wordt twee keer geciteerd zelfs in het Nieuwe Testament. Romeinen 9 vers 4, Hebreeën 11 vers 18. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dat betekent natuurlijk dat Isaac de erfgenaam is. Maar dat bleek uit de voorgaande verse ook al. Maar deze formulering, in Isaac zal uw zaad genoemd worden, betekent normaal gesproken dat dat zaad van Abraham zou leven, zou bestaan, en dat dus deze volkeren zouden bestaan onder de naam Isaac. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Nou weet ik wel, Isaac kreeg een zoon, die heette Jacob, en diens naam werd veranderd in Israël, en sindsdien heet het volk dus Israël. Maar hier staat, in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Met andere woorden, die koninkrijken en die volkeren waarover gesproken werd, zouden niet zozeer de naam Israël dragen, ze zouden de naam van Isaac dragen. En wijs ze dan maar weer aan. Ja, precies, ja. Nou, de gedachte is een heel eenvoudige. Langzamerhand vertel ik die dan maar weer. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat die 10 stammen, die zijn wel eens wat later in ballingschap verdwenen, maar zijn daarbij de naam Israël uiteraard kwijtgeraakt, want vanaf dat moment waren ze niet meer Am of Lo-Am, of niet meer Am of Ami bedoelde ik te zeggen. Ze waren niet meer Gods volk, hij had ze ontslagen. En zegt, nou, als je dan niet luisteren wil, dan ik heb je in het land gebracht als mijn volk, maar als je mijn volk niet wil zijn en mij niet wil dienen, ja, dan is het minste wat ik moet doen, je het land uitzetten. En dus Ave. Later werd het Ole, maar dat verhaal kom ik toch niet aan toe. He? Ja, dat is Spaans, ja, en inderdaad, de oorspronkelijke bewoners van Spanje, voor zover wij weten, waren Iberiërs. Maar als je dat in het Hebreeuws opschrijft, dan staat er gewoon dat het Hebreeën zijn. En dat waren het ongetwijfeld ook. Want het verhaal is gewoon dat die 10 stammen in Assyrische ballingschap weggetrokken zijn, weggevoerd zijn, maar van daaruit zich verspreid hebben, zich vermenigvuldigd hebben in elk geval, want dat zouden ze toch doen? Zich zeer vermenigvuldigen, daar staat het nog steeds, een uitbreken in menigte en wat er maar wezen mag, zeer vruchtbaar zijn, en dan blijven ze niet op zo'n klein plekje wonen dat ze toegewezen kregen in de ballingschap, maar ze moesten wel weg. Ze zochten expansie. Daar zijn ook geschriften van, maar die staan niet in de Bijbel. Maar een van de Oud-Testamentische apocryfe boeken, 4 Ezra of zoiets, is dat dan hoor, weet je veel. Daar staat keurig in dat ze inderdaad ze vermenigvuldigden in de ballingschap en dus ruimtegebrek hadden. En zij waren bevoorrechter dan wij in Nederland vandaag. Wij kunnen geen kant op, maar nou ja, laat maar zitten. Maar zij wel, en zij trokken inderdaad naar het noorden de Caucasus over, en van daaruit hebben ze zich verspreid naar het westen. Dat is het hele verhaal. En het verhaal van de andere kant kan ook verteld worden. Waar komt de bevolking van West-Europa vandaan? Ja, van over de Caucasus. Echt waar? Hoe was dat verhaal ook weer? Dan moet ik even nadenken hoe dat ook weer zat. Ja, dat is het ook, die grote volksverhuizing. Dat is het verhaal. Het waren volkeren die zich zo uitzetten, ze moesten wel verhuizen. En ze dreven andere volkeren weer voor zich uit. En dat ging bij vlagen natuurlijk. En dat heeft eeuwenlang geduurd. Dat is al ver voor onze jaartelling begonnen. En dat heeft geduurd tot ver in onze jaartelling. Stromen van volkeren, stammen onder allerlei namen. Maar die allemaal, en groepsnamen dan ook, die allemaal vanuit Oost-Europa hier naar het westen kwamen. Ze kwamen allemaal van over de Caucasus, gek genoeg. Nee, een verhaal wat ik me herinner is dat een broeder mij een keer vertelde. Dat was broeder Harry Lucas. Die vertelde mij dat hij Die gaat de deuren langs om wat te verkopen, stofzuigers of weet je veel wat, weet ik niet. Maar in elk geval, die vertelde dat hij ergens wat verkocht. En toen moest hij natuurlijk naam en naam hebben en adresgegevens enzovoort. Hoe is je naam? Die man zei Lucas. En onze broeder zei met een K of met een C? Nou, met een C. Nou ja, goed, verder gegevens. En daarna zei hij, nou, dat is wel interessant, want zo heet ik ook. Precies, hè, Lucas met een C. En toen begon die man, die klant dus, zal ik maar zeggen, die begon een heel verhaal te vertellen van over de familie Lucas. Waar die vandaan kwam, waar die gewoond hadden en waar ze naartoe gegaan waren. En dat de vers vooruitgeschoven leden van de familie, die woonden in Ierland, meen ik, of Schotland, maar in ieder geval zoiets. En maar het hele verhaal ging honderden jaren terug. En hij zegt, nou ja, en helemaal verder terug, dan kwamen ze vanuit de Caucasus. Maar dat was dan wel iets van 1500 jaar geleden of zo. Of zoiets. En later heb ik het van jouw familie ook nog eens gehoord, zo'n verhaal. Van, nou ja, van toen en toen, maar ja, vandaar, dat was helemaal daar bij de Krim kwamen ze vandaan. Nee, niet in Drenthe. De Krim. Bij de Zwarte Zee. Achter de Zwarte Zee. Maar als je dan nog verder gaat, naar het zuiden, dan ga je de Caucasus over. Toch? Kijk het maar eens na op een kaart. Maar heel de bevolking van West-Europa komt daar vandaan. Maar het punt is, ze komen precies daar vandaan waar die 10 stammen heen gevoerd werden. Dat is het verhaal. En onze taal, onze Nederlandse taal zelfs, behoort tot een groep van Indo-Germaanse talen, moet je je voorstellen. Indo-Germaanse talen. Germaanse talen dan. En Germanen, dat is een hele groep van volkstammen dan. Maar Indo, dat komt helemaal ver uit het oosten vandaan. En waar Hitler het over had, over dat je Ariër moest zijn, dat weet u niet meer vanuit. Ik herinner me dat nog goed. Je moest Ariër zijn, maar vergis u niet, de naam Ariër is hetzelfde als Iranier. Dus echt hetzelfde. Daar komt dat hele Arische, dat mag je niet zeggen, meer het woord geloof ik ook niet, maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Daar komt het hele Arische ras vandaan. Van over de Caucasus. Uit Iran, uit Perzië, en Babylonië, Perzië, in ieder geval Mesopotamië enzovoorts. Daar is echt geen enkele twijfel over. En als je dus vraagt waar zijn de 2 stammen gebleven, kun je ook de 10 stammen gebleven vanuit de Assyrische ballingschap, kun je ook aan de andere kant gaan staan en zeggen, nou wat is allemaal gekomen uit het gebied waar die 10 stammen heen verdreven zijn. En waar het over gaat is dit, dat uit die richting het eerste kwamen naar West-Europa de Kelten, algemeen bekend. Kelten, die woonden hier dus ook, zal ik maar zeggen, in de dagen van de Heer Jezus al. Ja, dat is al 700 jaar en meer na de wegvoering van de 10 stammen naar Assyrië. Dus mag het alsjeblieft na 7 eeuwen, ik kan het bijna niet zeggen, 7 eeuwen, dat kan heel goed. Maar eerst waren het de Kelten, die vanaf 300 voor Christus naar het schijnt hier in West-Europa kwamen. Het spoor volgt men ook na. Ja, ja, de Hallstattcultuur en de Latijnencultuur en wat het maar heten mag. Ze hebben allemaal potjes en vooral scherven nagelaten, zoals het hoort. En men kan er dus de spoor van die Kelten kan men goed volgen. Vanuit het oosten, helemaal naar het westen en daarna overgestoken naar Brittannië. En achter die Kelten aan kwamen de... Nee, we doen het gewoon grof even vanavond. Hoor. Al skieten, schotten. Het is allemaal kleinere groeperingen. Ik praat over hele grote groepen eigenlijk, die als groep bekend stonden onder 1 verzamelnaam. Eerst waren het de Kelten, ook genaamd Galliërs, want dat is hetzelfde in een andere taal. Er is geen verschil tussen, het zijn rare jongens hoor, die Galliërs. Maar in ieder geval, dat is dezelfde groep, Kelten of Galliërs. Meestal noemt men ze Galliërs als ze op het vasteland bleven hier. En als ze overstaken naar de zee over, dan heten ze ineens weer Kelten. Niet altijd, maar het is onzin. Het is gewoon hetzelfde woord, eigenlijk maar in verschillende taal. Maar achter die Kelten aan kwam weer een volgende groep. Namelijk... Die zakte toch de Rijn achter de Rijn. Op de fiets, waterfiets, hè. Ja. Nee, kijk, dat soort aanduidingen zijn aanduidingen van kleine familie, van stammen weer, van een veel grotere groep. Nee, wat er achteraan kwam, waren de Saxen. Je weet het wel, Engeland, King Arthur, de Kelten, moesten zich verdedigen tegen de invallende Saxen. En de Kelten waren christen en de Saxen niet. Nooit gehoord? Ja, lees nog wel stripverhalen zeker, of wat zullen we nou krijgen?
Ja,
hè? Ja, die ook, ja, goed. Ja, de invallende Saxen in Engeland, maar die kwamen van precies dezelfde kant, dwars over Europa, achter de Kelten aan. En de Kelten gingen steeds verder en de Saxen kwamen erachter. De Kelten verdwenen en de Saxen kwamen hier. Dat is het verhaal. Maar het verhaal is ook dat zowel de Kelten als de Saxen gewoon dezelfde oorsprong hebben, gewoon familie zijn. Nou ja, ze hadden wel wat ruzie, maar ze hebben zich keurig vermengd met elkaar, uiteindelijk. Hetgeen een wonder genoemd mag worden. Tenminste, daar het hoofdzakelijk gebeurde op de Britse eilanden. En daar vermengt men zich niet zo makkelijk. Maar dat is wel gebeurd. Maar die Saxen zijn ook over Europa gekomen, achter de Kelten. Maar de Saxen, die dragen de naam van Isaac. De Saxons, in welke taal je het ook nazoekt en hoe je het ook schrijft, betekent dat het gewoon de Saxen, Saxons in het Engels, de zonen van Isaac. Kan het ook niet helpen. Zo zit dat. En dat spoor is goed te volgen. En waar we het even hadden over de Krim, want dat ligt dan op de route, aan de oostkant van zo'n beetje, noordoostkant geloof ik, van de Zwarte Zee. In de Krim vind je duidelijke aanwijzingen op grafstenen. Ik zou er graag eens naartoe gaan, maar het is daar echt niet plaats. Op geen manier. Maar daar vind je aanduidingen op grafstenen. Ik heb er ook foto's van gezien en toelichtingen uitgebreid. Vind je uitgebreide inscripties van lui die daar begraven liggen. En waarin het Hebreeuws op staat is die en die uit de stam van die en die. Israëlieten dus. Ja. En nou we het er toch over hebben. Die lui die dan via de Krim of uit de Krim dan weer hier helemaal in West-Europa kwamen. Zelfs hier aan de kust van de Noordzee. Die hebben zelfs daar nog hun naam aangegeven. Want Kennemerland wil zeggen het land van de Kimmeriërs. Want de Kimmeriërs, dat waren de lui die ook hun naam gaven aan de Krim. Dat is historisch. Wat men liever niet gelooft, is dat het dus Israëlieten waren. Maar dat vertel ik u er nou gewoon bij. Dat is namelijk aantoonbaar dat dat zo is. Maar die naam hebben ze ook helemaal meegesleept. En nog verder terug, ze worden genoemd Kimmeriërs of de Kimri, ook uitgesproken als Comri, want zo spreken de Welshmen het uit, hè? Die schrijven Kimri met een lange I, met een Y, en ze zeggen Comri. Want ja, Engelsen die, of Britten, die spreken toch alles gek uit, dat weet u, hè. Maar ze zeggen Comri, maar die K of C aan het begin van de naam Comri is gewoon de verbastering of de uitspraak van de Hebreeuwse Ayin, de letter Ayin, die eigenlijk helemaal nooit uitgesproken wordt. Men slaat hem gewoonlijk over nu. Maar het schijnt te zijn geweest oorspronkelijk ongeveer onze NG-klank. Zoals een keel. En als die wat zachter wordt, dat sla je hem gewoon over. Als u begrijpt wat ik bedoel. Door dialect, door slordigheid, dan verslijt hij wat. En dan verdwijnt hij helemaal. Dat is in de praktijk in het Hebreeuws gebeurd. Maar er kan ook het tegenovergestelde gebeuren. Dan wordt hij namelijk hard. En dan krijg je dus in plaats van Gomri, want zo heet het in de Bijbel, Gomri, wordt het Comri. Maar wie heet een Gomri in de Bijbel?
De koning van het Israël.
Wie heet er Omri? Omri, in de Statenvertaling. Omri, de vader van Agab. De meest beruchte koning van de 10 stammen in de Bijbel. Van Israël dus, van het Noordelijke Rijk. En ze werden weggevoerd. En droegen niet langer de naam Israël, maar ze werden genoemd naar de stamvader van dat koningshuis, Omri. En dus Komri of Kimri, afhankelijk van hoe je het maar uit wil spreken. En vandaar de Krim en de Kimmeriërs en de Kennemers enzovoorts. Dat is echt waar, hoor. En anders weten we niet waar de naam vandaan komt. Maar dat ze zo heet en dat het hetzelfde is als die Bijbelse naam, dat leidt heus geen enkele twijfel. Met andere woorden, de Bijbelse historische gedachte is dat Israël inderdaad van Isaac afstand, weliswaar, maar dat het geworden is tot vele volken, dat het soldanen vermenigvuld heeft, dat het zich gesplitst heeft in vele volken en zelfs grote groepen van volken, want Kelten en Saxen zijn twee hoofdindelingen eigenlijk. Maar ze hebben, en Iberiërs is een nog oudere trouwens, hoor, dat is weer een andere categorie. Die hebben zich trouwens ook vermengd, hè, dat weet je. Iberiërs, eerst Iberiërs in Zuidwest-Europa, Spanje, namelijk Portugal, het Iberisch Schiereiland, het Hebreeuwse Schiereiland heet het nog, noemen ze een rivier? De Ebro. Precies, hetzelfde. Heber, de naam Heber is dat. Echt waar. Nou goed, maar eerst waren de Iberiërs, daarna kwamen daar de Kelten. En die hebben zich vermengd in belangrijke mate. Dan kreeg je Kelt-Iberiërs. De Kelt-Iberiërs, zoek het maar op in de encyclopedie. Of je moet mij gewoon geloven, maar zoek het maar eens na. Dat is heel interessant. Er is één groep die zich niet vermengd heeft. En die kennen we nu als de Basken. Probeer een eigen identiteit te bewaren. Dat zijn Israëlieten. Nou goed. Nou ja, goed. En daarna kwamen we in West-Europa. De Saxen heb je drie grote groeperingen. Maar daarin vallen al die kleinere stammen. Germanen, Friese, Franken niet eigenlijk. Hoewel, dat is wat twijfel over. Maar die Batavieren en de Caninefaten en hoe ze allemaal heten, mogen ze allemaal kleine stammetjes, families binnen dat grote geheel. Zo is het nu eenmaal. En of je nou Fries hebt in Friesland of de zogenaamde Saxen in het oosten van Nederland, in Twente of zo, maakt niet uit, zijn allemaal Saxen. Maar verschillende stammen. En in Twente zijn het Tubanten. Daar komt de naam Twente vandaan. De Belgen, daar is ook zo'n stam, weet je wel. En zo zijn er rijen van namen. En daaruit komen ook al die Scandinavische volkeren. Die zijn trouwens dicht bij de naam Israël gebleven, want die dragen in de eerste plaats nog steeds de naam van Dan. In Denemarken, ja. Danmarken, Scandinavië. En u weet dat het de Denen waren die in de tijd Brittannië weer veroverden. Want allerlei volkeren hebben zich verzameld in Brittannië, hoor. Ja, want dat is de kern eigenlijk. Daar gingen ze allemaal naartoe. Dus het brandpunt eigenlijk geweest. Waarop men zich richtte. De Iberiërs kwamen daar terecht. De Kelten kwamen daar terecht. De Saxen kwamen daar terecht. Die zijn daarna wel weer verder geëmigreerd. De oceaan over naar alle kanten en over heel de wereld. Maar het is wel zo gebeurd. Maar de Denen hebben ook al een keer Engeland veroverd. En inderdaad een koningschap over Engeland gevestigd, zich vermengd trouwens met het koningshuis wat er al was. Maar ja, adel trouwt met adel. Dat was vroeger zo dan in elk geval. Ja, nou goed. Maar, en al die namen in Engeland die op Dean eindigen, Aberdeen en zo, weet je, noem nog eens wat, honderden van die namen, dat komt allemaal van Dan, de naam van Dan. Maar waar komt Dan vandaan? Nou, langs de Donau, zuster. Stroomopwaarts. Nee, niet met een bootje, maar ik noem maar wat. De naam Donau is net zo goed afgeleid van de naam van Dan. En waar loopt die in uit? Donau. Zwarte Zee. En dan ben je weer rond. Je vindt die naam heel Europa over. Dus met die volkeren. Die volkeren hebben hun namen meegenomen. En bij ons in Oost-Nederland hebben we het over Saxische dit en Saxische dat. Maar de deelstaat Saxen ligt wel een heel eind verder naar het oosten. Met de vrezen valt er daar al lang geen Saxen meer wonen. Al noemen ze zich zo. uitvinders van de bromfiets, hè. En de saxofoon natuurlijk, niet te vergeten. Die naam vind je overal, maar ze komt dat ze en masse over Europa gezworven zijn, zal ik maar zeggen. Van het oosten naar het westen, dat is het verhaal. En de profetieën aan Abraham, de belofte aan Abraham, van vele volkeren, menigte van volkeren, koningen van volken, enzovoorts. En in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Ja, die is daarin vervuld, ongetwijfeld. En over Kelten spreken wij tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer. Wij noemen de hele bevolkingsgroep als zodanig de Angelsaksische volkeren. Ik had het liever de Keltisch-Saksische volkeren genoemd, maar vooruit. Want zo nadrukkelijk waren die Angelen er ook niet aanwezig, maar vooruit maar weer. Maar dat is vooral de Angelsaksische volkeren. Als je blanke wil zeggen en je mag het niet zeggen, dan zeg je Angelsaksisch. Of European, dat mag ook. Dat mag nog, hè? Niet lang meer, maar dat mag nog. Maar de Angelsaksische volkeren, wie dat dan ook zijn, want je vindt ze natuurlijk in alle emigratielanden ook uitgebreid. Ja, dat zijn die volkeren die uitgezworven zijn. Zwervende en dolende zijn, daarmee ook ondernemend zijn over heel de aarde. En die inderdaad de aarde gevuld hebben, dat kun je rustig zeggen. Die nieuwe werelden als het ware gesticht hebben, want dat waren de termen. Die ervoor gebruikt werden voor Amerika, Australië en noem maar op. Enzovoorts. Maar het zijn de lui die van over de Caucasus kwamen. Langs de Krim, Europa over naar het westen, Brittannië en vanaf deze Noordzeekusten. En de kusten van West-Europa, de hele wereld overgezworven zijn. Hè? En of, ik weet niet of ik het nog zeggen mag. Maar die daar ook hun cultuur. Want dat mag je cultuur noemen toch, hè? Ja, hun cultuur gebracht hebben inderdaad over de hele wereld. In de westerse cultuur, die je over heel de wereld vindt, maar die vanuit West-Europa afkomstig is, is inderdaad overal de norm. Wij, die er deel van uitmaken, ontkennen dat niet, maar verder in de wereld weet men het heel goed. En deze volkeren hebben ook heel machtig gevestigd over de wereld. En voor zover er stoffelijke zegeningen waren, hebben ze die ook over heel de wereld gebracht. Het wordt ze nu kwalijk genomen. Want het wordt nu gezien alsof het alleen maar veroveringsdrang was. Maar zo was het nou ook weer niet helemaal, hè. Nou goed. En het vervolg op het verhaal is inderdaad dat toen in de tijd de Joden in hun dagen, dat wil zeggen de dagen van de Heer Jezus, het evangelie verwierpen, dat toen het evangelie naar de heidenen ging, in Europa, wij leren dat ook uitgebreid, u weet wel, kom over en help ons. Een Troas, weet je wel. Wat zeg ik nou met Troas? Nou ja, in ieder geval, bij Troas, weet je wel, over naar Europa. Kom over en help, ging naar Europa, maar wie woonde er in Europa? De voorboden van al die volkeren die ik net noem, de Kelten. Rondom heel de Middellandse Zee. Zeg maar. En waarom ik stopte bij Troas is omdat ik natuurlijk meer denk dan ik zeg. Dat is altijd zo, anders blijf ik niet praten. De buffer moet vol zijn. Maar de buffer liep even vol met Troje. Want de aardigheid is dat voor zover maar na te gaan is, Troje gebouwd is door Israëlieten en dat de Trojaanse oorlog een oorlog was tussen twee categorieën Israëlitische groepen, zou ik maar zeggen. Waar dan bij betrokken was, maar ook Juda. Echt waar. En het verhaal dat Brittannië en dat de Britten hun naam danken aan Brutus, de man die afkomstig was van Troje, als overlevende van de Trojaanse oorlog, die gedachte is helemaal zo vreemd nog niet. Er zit een heleboel aan vast overigens. Maar niet te min, ik probeer alleen maar te zeggen dat die namen van Israël, Israëlitische namen, over heel Europa naar het westen gegaan zijn en ook gewoon aangewezen kunnen worden. En terwijl ik de kaart in mijn gedachten heb, dan zie ik Troas, Troje dus, en dan zie ik daar die eilandengroep, en die heet de Dardanellen. En Dardan komt in de Bijbel voor. Dus hij stamt uit Juda, geloof ik. Als ik me goed herinner, stamt hij uit Juda. Maar het is een verbastering van de naam van Dan. En dat is precies wat bij Troje aan de hand was. Maar goed, dit soort dingen, die interesseren u natuurlijk toch niet. Dus, en bovendien is het ook geen bijbelstudie. Dus ik hoef het verder ook niet te vertellen. Maar waar het maar om gaat, en dat probeer ik u wel te laten zien, is dat dit niet zomaar een theorietje is of een verhaaltje wat iemand bedacht heeft. Daar zijn argumenten te over voor. En als dit er niet is, dan zitten we nog steeds met de vraag waar in nou in vredesnaam al die Angelsaksische volkeren vandaan komen. En hoe het komt dat het evangelie juist onder die Angelsaksische volkeren ingang gevonden heeft. Juist en vooral. En daar ook meteen naartoe ging. Want we leren van alles over het evangelie dat gebracht werd door de andere apostelen. Met moeite lees je er wel eens wat over. Hè. Van die ging naar dat land en die ging naar dat land. Die reizen daar en die reizen daar. Maar wat we uit de Bijbelse geschiedenis weten is dat het gewoon linea recta naar Europa kwam. Griekenland, Rome. In werkelijkheid was het toen al veel verder naar het westen. Maar daarover praat ik vanavond niet met u. Dat bewaar ik even voor de volgende keer. Maar eerst gaan we pauzeren. Overigens zijn er natuurlijk in de loop der tijd allerlei theorieën ontwikkeld over waar die 10 stammen zouden zijn gebleven. En minstens 1 keer per jaar verschijnt wel ergens in een of ander christelijk of evangelisch blad er wel weer een artikel waar bleven de 10 stammen van Israël. Ik moet u zeggen dat wat mij daar altijd aan opvalt is punt 1. Dat men daar de hele gedachte dat die Angelsaksische volkeren de 10 stammen zijn. Dat men die gedachte zelfs niet eens noemt. Behalve dan in het laatste nummer van Israël en de Bijbel. Maar en daar wordt het ineens genoemd de klassieke leer van die Angelsaksische volkeren. En het is inderdaad klassiek, want het is dus een heel oude bekende gedachte. Maar het wordt over het algemeen niet genoemd. In plaats daarvan zoekt men waar ook ter wereld, vooral onder gekleurde volkeren, zoekt men bepaalde stammen die dan gebruiken zouden hebben die lijken op de Joodse gebruiken. En zeggen, nou misschien is dit dan een van de verloren stammen van Israël. En dan moet ik u zeggen dat de Joodse gebruiken zo excentriek nou ook weer niet zijn. Dat wil zeggen, bepaalde kenmerken ervan vind je onder andere volkeren ook. Maar bovendien, als een volk dan specifiek Joodse kenmerken heeft, dan zeg ik gemakshalve, dan is het niet een van de 10 stammen van Israël, want die zijn niet Joods. Judaïsme, de Joodse religie, de Joodse traditie, de Joodse cultuur is op zijn vroegst ontstaan in de Babylonische ballingschap. Dat weet elke theoloog, dat weet ook elke Jood, is geen enkel punt. Dat is zelfs zo sterk dat men denkt dat pas in de Babylonische ballingschap heel de Bijbel geschreven is. Maar toen waren de 10 stammen al meer dan 100 jaar weg. Dus die zijn niet Joods, die hebben geen Joodse kenmerken of karaktertrekken of tradities of gebruiken. Die kunnen ze niet eens hebben. Begrijp je wat ik nu zeg? Dus al die theorieën van hier is een volkje of een dorp of een stammetje en die heeft Joodse gebruiken. Ja, nou dan hebben ze iets van de Joden overgenomen in hooguit, of het is gewoon toeval, maar met de 10 stammen heeft dat dus zeker niks van doen. Broeder, ik denk niet dat die 10 stammen besneden geweest zijn. Net zo min als dat Israël zelf in alle 12 stammen besneden waren in de woestijn in de tijd. Besnijdenis maakt namelijk deel uit van de wet. En het punt is dat de 10 stammen als 10 stammen juist nooit onder de wet geleefd hebben. En dat is een van de redenen waarom de Heer zei, ja, dan moet je er ook uit. Dat is 1 kant van het verhaal. En anderzijds, want we beginnen ook Joods te redeneren. Hoe lang dat al is, weet ik niet. Maar het is al heel lang zo, niet in Nederland, maar in Amerika, in elk geval wel, en daar bestrijk je een heel groot deel van de Angelsaksische wereldbevolking, daar worden de jongens wel degelijk besneden, tenzij er gezegd wordt, nee, ze moeten niet besneden worden. Dat wil zeggen, het gebeurt daar betrekkelijk automatisch.
Ja, maar dat gebeurt uit hygiënische
overwegingen. Ja, broeder, maar hoeveel theologische boeken wil die hebben waarin staat dat de besnijdenis van God werd gegeven om hygiënische overwegingen? Broeder, er schiet niks op, dit soort argumenten. Nou goed. Nee, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is, er zijn van die wilde theorieën over waar die stammen dan zouden zijn. U kunt ze rustig bij het vuilnisvat zetten of wegdoen bij het oud papier. Zolang men die Anglo-Saxische leer niet noemt, heeft het sowieso geen enkele betekenis, omdat dat de meest voor de hand liggende is. En ik moet erbij zeggen, want hier zei een broeder, het is wel vreemd dat de Joden zelf dat dan nooit onderzocht hebben. Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb twee van die pillen thuis liggen. Hoe die schrijver nou heet, ben ik nou zo gauw vergeten. Maar die boeken zijn nog wel te krijgen. Ze zijn niet eens zo heel oud. Waarin uitgebreid uiteengezet wordt, vanuit Joodse bron dus, en door een Jood, met een opdracht van het rabbinaat en weet ik het allemaal, voorin enzovoorts, dat die 10 stammen gevonden moeten worden, of gevonden zijn, of gevonden worden in de Angelsaksische wereldbevolking inderdaad. Dat ze pas weer tot Israël zullen toegevoegd worden bij de komst van de Messias, want dat staat in de Bijbel. En volgens hen staat ook in de Bijbel dat zolang de Messias er niet is, zouden die 10 stammen in afgoderij leven. En aangezien het christendom de belangrijkste godsdienst is van de Angelsaksische volkeren, zeggen ze zeer wel, ze leven in afgoderij. Dat is aardig bedacht, hè? Maar het gaat veel verder, want er wordt zelfs heel nauwkeurig beargumenteerd, ook op grond van historische gegevens, waar die 10 stuk voor stuk dan zijn. Niet alleen waar de 10 stammen, waar het volk gebleven is, als zodanig, maar waar ter wereld je welke stam vindt. Zo nauwkeurig is dat. En dat is dus redelijk te achterhalen. Nederland wordt geassocieerd met Zebulon, ja, en een stukje Issachar. Dan zit je meer in Friesland trouwens, maar. Hè? Ja, Zebulon is meer Holland, Zeeland. Enzovoorts, en meer naar het noorden is dan weer wat Issachar, maar het is ook hier en daar verdeeld, de verschillende stammen. En of dat allemaal waar is, weet ik niet, maar als er maar de helft van waar is, wel, er hoeft maar 10% van waar te zijn om wat ik u vanavond vertel te bevestigen. Nauwkeurig hoef ik het ook niet te weten, toch? En van wie we afstammen, per slot, maakt wij afstammen, ja, dat maakt ook al niet uit, want ik had het niet over ons, hè. Ik had het gewoon over waar die 10 stammen gebleven zijn. Maar goed, we hebben het daar volgende keer ook nog wel over. Ik moet nog wat schriftplaatsen met u doornemen, heb ik weer veel te weinig tijd. Ik doe het dus weer op tempo. Ik had u moeten laten zien Ezechiël 48, maar die bewaar ik, want die kom ik vanzelf tegen, omdat die aangehaald wordt in Romeinen hoofdstuk 11. Want de volheid der heidenen uit Romeinen 11, als aanduiding van de gemeente, die term komt nog maar 1 keer elders in de Bijbel voor, en wel in Genesis 48, waar staat dat Efraïm zou worden tot menigte, maar volle menigte staat er in de Statenvertaling. Maar in het Hebreeuws staat niet volle menigte, staat gewoon volheid. Waar Efraïm zou worden tot volheid der heidenen. Volheid van volkeren namelijk. Dus daar heb ik het nog met u over. Maar daar staat dus al in Genesis dat uit Efraïm de gemeente zou voortkomen. Dat is het idee. Maar zoals gezegd, zo nauwkeurig spreek ik er volgende keer wel over. Het gaat nu alleen nog maar over de 10, waarvan Efraïm dan niettemin toch de belangrijkste was. En aan Efraïm namelijk werd het eerst geboorterecht gegeven binnen Israël. En de gemeente in het Nieuwe Testament wordt beschouwd als een overblijfsel van Israël, in ieder geval als erfgenaam van Israël, bovendien staand in de positie van Israël, en de gemeente wordt genoemd gemeente van eerstgeborenen. Dus begin ik weer, net als begin van de avond, aanduiden. Die 10 stammen verdwijnen. Efraïm verdwijnt ergens onder de heidenen en verneemt zijn eerstgeboorterecht mee. En Anderson wijst dan naar de andere kant en dan komt de gemeente uit de heidenen. En ik zeg, ja, het is de gemeente uit de heidenen, maar die heeft eerstgeboorterecht. Boven de Joden in elk geval. En dat kan alleen maar het eerstgeboorterecht van Efraïm zijn. Waarom ook niet? Dat verdween onder de heidenen. En daarna kwam het uit de heidenen. En kwam er een volk uit de heidenen als eerstgeborenen. Zij moeten dus, de gemeente moet dus erfgenaam zijn van Efraïm. Is de gemeente dus Efraïm? Zo heette dat artikel in Israël en de Bijbel. Nou, mijn antwoord is ja. Schrijven van het artikel Antwoord dus met nee. Maar op grond van argumenten die ik niet eens heb kunnen volgen. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het is wel zo. Dat die gedachte misbruikt wordt door de mormonen, staat in het artikel. Hè? Mormonen leren dat ook. En nog zo wat groeperingen. Ja, dat kan wel wezen dat men het misbruikt of niet begrijpt of verkeerd toepast. Maar je moet natuurlijk nooit daardoor het kind met het badwater weggooien. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen de Bijbel misbruikt hebben in de loop der eeuwen. Voor jodenvervolging of zo. Of voor het instand houden van slavernij of wat dan ook maar. Of voor de onderdrukking van de vrouw. Maar daarmee hoef je de Bijbel toch niet weg te gooien. Misbruik is misbruik. En dat gebeurt met de Bijbel alle dagen en alle eeuwen door. Dus daar heb ik verder geen boodschap aan. Nee, wat ik u in het bijzonder wil laten zien is de aardige gedachte die geïllustreerd wordt in Genesis 32. Want die vind ik zo mooi dat ik hem niet over wil slaan. Genesis 32, daar is Jacob onderweg terug van oom Laban. Ja, dat is al een uitbeelding van een gemeente uit, niet uit de Joden, maar uit de andere tak van de familie. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar er is Jacob onderweg terug van oom Laban. En Jacob is een beeld, met de hele familie, is een beeld van de gemeente. En Esau, die hij zou gaan ontmoeten, die twee hadden immers ruzie. Maar Esau die hij zou gaan ontmoeten is een beeld van het Joodse volk. Nou goed. En dan lezen we daarover vers 7 van Genesis 32... Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange en hij verdeelde het volk, dat wil zeggen zijn familie, de vrouwen en kinderen. Hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemelen in twee heren, in twee groepen dus. De hele familie, de hele mispogen heet dat, hè? De hele familie, inclusief het vee, hij verdeelde ze in twee heren. Want, zei hij, indien Esau op het ene heer komt en hij slaat het, zo zal het overgeblevene heer ontkomen. En let op vooral die uitdrukkingen overgebleven zal ontkomen. Want dat zijn twee van de vier woorden ter aanduiding, de Bijbel door, van het zogeheten gelovig overblijfsel. Want Jeruzalem zal ontkoming zijn bij de overgeblevene die de Heer zal roepen. Joel 2, het laatste vers. Ontkoming voor de overgeblevenen. Maar die woorden, twee woorden samen, worden hier ook gebruikt. En de gedachte is dat die familie van Jacob wordt verdeeld in tweeën. Gaat het nou met de één mis, omdat het verslagen wordt, gedood wordt in de praktijk door Esau, dan heeft hij altijd de andere helft van de familie nog. Hij zet dan ook de ene groep voorop, zo van, die kan ik eventueel wel missen. Ja, sorry. Wat zei je broeder, is het een Jodenstreek? Nou, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat kan je niet maken, dat kan je niet zeggen. Nou goed. Maar dan zet er de ene deel voorop, zoveel gaat het dan mis, dan hou ik de rest nog over. Maar dat is precies wat de Heer gedaan heeft met Israël. Hij verdeelde ze in tweeën. En zei, gaat het nou met die ene groep die de voorhoede van het mis? Want Esau is een beeld van het Joodse volk levend onder de wet enzovoorts. En gaat er met die ene groep mis? Komt het in de macht van Esau onder de wet en gaat het dus mis? Dan heb ik altijd die andere groep nog. Die hou ik gewoon achter de hand. Daar weet Esau even niks van. Als u begrijpt wat ik bedoel. En zo is het gebeurd. Ging met het Joodse volk mis, maar God had altijd nog de andere groep van de familie. Achter de hand, ergens verstopt. Heb je die? 10 stammen. Ja, dat waren heidenen. Was niet meer Israël. Verstrooid onder de heidenen, leefde niet onder de wet. Was niet meer het uitverkoren volk. Het waren heidenen. Maar het waren wel afstammelingen en zelfs officieel erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob. Toch? En God verzamelt zich dan wel een volk uit de heidenen. Maar achteraf blijkt dat het toch uit Israël is. En daar gaat het om. Dat wordt hier onder andere geïllustreerd. Ja, op vele andere plaatsen, maar dit vind ik een heel voor de hand liggende. Nou goed, maar ik laat het voor wat het is. Het is maar illustratie. Maar ik heb er nog een uit de wet voor u, dat is een hele mooie. Alleen, ja, ik besef, je moet wat ervaring hebben met het lezen van de Bijbel. Je moet geleerd hebben hoe het ongeveer werkt. Deuteronomium 21. Je moet een beetje geleerd hebben hoe dat werkt. Je moet begrijpen dat er altijd wat bij aan vast zit. Dat de dingen er niet zomaar staan. Als je het nooit geleerd hebt, ja, dan moet je het nu leren. Dus, dat is dan niet anders. Maar ik ga naar Deuteronomium 21, waar vanaf vers 15 sprake is van het recht van den eerstgeborene. En daar staat, wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een minder beminde, zal ik maar zeggen. Deuteronomium 21, vers 15. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate. Nou, dat is wat Jacob had, hè. Hij had liever Rachel dan Lea. Hij zal Lea dus wel vooropgezet hebben. Of niet? Ja, die was ouder, die moest eerst op. Hè? Ja. Nou, we zitten. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehaat. Ik zeg bij gehaat altijd, dat betekent gewoon achtergesteld ten opzichte van. Hè? Jacob heb ik lief gehad. Esau ook hoor, maar daarna pas. Hè? En dus Esau heb ik gehaat. Hier geldt hetzelfde. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde. Voor het aangezicht van de zoon der gehate, die immers de eerstgeboren is. Hebben jullie nog? Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij kennen. En dus erkennen, gevende hem het dubbele deel. Het dubbele deel. Dat is min of meer de enige, ik geloof de enige keer dat het gezegd wordt in verband met eerstgeboorterecht. Hij, een eerstgeborene, krijgt twee delen. U weet wel, zeven zonen, dan wordt de erfenis in acht delen verdeeld. En de eerstgeborene krijgt twee delen. En het koningschap en priesterschap, als het er zou zijn. Maar goed, geef hem een dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden, want hij is het beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. Nou, toen had de Heer zelf twee vrouwen. We hebben besproken, naar aanleiding van Romeinen 7, Israël onder de wet, maar eventueel verdeeld in twee vrouwen namelijk, 10 stammen en de 2 stammen. En zo wordt het ook beschreven, bij diverse profeten zelfs, hè. Goed. Een beminde en een gehate. Dat is makkelijk genoeg. De beminde, dat was uiteraard Juda, twee stammenrijk. Daar is de Heer bovendien ook zelf uit geboren. Aan David, uit Juda, is het koningschap beloofd enzovoort. De man naar Gods hart. Hij heette zelfs zo, de beminde, David. Jazeker, dat is wat de naam betekent. Geliefde, beminde. En de gehate, dat slaat op de 10 stammen uiteraard, die nooit deden wat goed was in de ogen des Heren, en die dan ook door de Heer het land uit, het huis uit werden gezet. De vrouw werd weggestuurd met een scheidbrief. Maar goed, de gehate vrouw dus. Maar waar kwam de eerstgeborene uit voort? Uit de 10 stammen. Want Efraïm droeg het eerstgeboorterecht. Met grote nadruk aan hem gegeven in Deuteronomium of in Genesis 48. En later meerdere malen bevestigd. De loop van de geschiedenis. Dus kan niet missen. Wie krijgt eerst geboorterecht? Juda? Nee. Efraïm met grote nadruk, die krijgt een dubbel deel zelfs. Maar bovendien eventueel toch koningschap en toch priesterschap. Want dat is een van de attributen van het eerstgeboorterecht. Nou ja, en daarna lezen we hoe het ging met Efraïm, verdwenen. Maar ja, de Heer zegt, zo moet het. En je mag aannemen dat de Heer het dus ook zo doet. En de enige oplossing van het probleem is dat inderdaad, voordat De Messias verschijnt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. En voordat hij verschijnt als... Voordat, hè, want we hebben het over eerst geboorterecht. Voordat hij als koning uit Juda zijn koninkrijk op aarde openbaart, moet daarvoor toch al eerst geboorterecht gegeven zijn aan 10 stammen aan in het algemeen en Efraïm in het bijzonder. Maar voordat de Heer zijn koninkrijk openbaart als de koning, de leeuw uit het huis van Juda, aan wie werd eerst geboorterecht gegeven daarvoor? Aan de gemeente. Bovendien, wij als gemeente worden beschreven als gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Als één plant met hem geworden, als leden van zijn lichaam. Kortom, wij delen in het eerstgeboorterecht van Christus. En we hebben dat niet op grond van de beloften aan Juda, met betrekking tot koningschap, maar op grond van de beloften die God gedaan heeft aan Efraïm. Die tot volheid der volkeren zou worden. En door wie inderdaad alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden, want hij is de erfgenaam van die beloften. En daarna is het natuurlijk makkelijk om even te zeggen, dat is de reden waarom in de Bijbel de Heer Jezus toch de zoon is van ene Jozef. Al was het dan niet uit de stam van Jozef of Efraïm, maar zijn vader heet wel degelijk Jozef, naar de wet. Dat is symboliek, maar het is niet voor niks zo. Nou ja, goed, daar kan ik alleen wel een avond vol over praten, dus ja, ik moet het toch bij houden. Maar ik wijs er dan maar op dat als later Israël verlost wordt uit Egypte, is het inderdaad door Mozes uit de stam van Levi, maar als ze gebracht worden in het beloofde land, dan is het door Jozua uit Efraïm, zeker wel, uit Jozef dus, hè. En hij was dus de eerstgeborene van heel Israël. Jozua was het stamhoofd, namelijk van de stam van Efraïm. Maar als Efraïm eerst geboorterecht heeft over heel Israël, was Jozua dus inderdaad eigenlijk de normale rechthebber op de troon over Israël. Waren het niet dat hij een uitzondering gemaakt had gezegd, nee, Juda, daar zal de koning uit voortkomen. Maar die was er nog niet. Dus wie moest Israël het beloofde land inleiden? Ja, als de vraag gesteld wordt, dan is het antwoord stam van Efraïm en dus de stamoudste van Efraïm. En dat was Jozua inderdaad. En leuk hè, hij was uit Jozef dus, maar hij heette Jezus in het Grieks. Die heb je toch hè? Want Jozua is dezelfde naam als Jezus. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Jezus was de zoon van Jozef. Maar die Oude Testament is Jezus, Jozua was zoon van Jozef. Leuk, hè? Nou goed, en als daarna later, en daar moet ik nodig naartoe, naar 1 Koningen 11, want die mag ik helemaal niet overslaan. Als later in 1 Koningen 11 het Rijk splitst, dan zal duidelijk zijn dat de twee stammen onder aanvoering van de stam van Juda gewoon blijven staan onder leiding van een koning uit Juda en dus uit het huis van David, maar dat de andere 10 stammen logischerwijze terechtkomen onder het koningschap van de stamoudste van de stam van Efraïm. En dat is ook wat gebeurt. En dan zijn we bij Jerobeam. 1 Koningen 11 is dat. Daar vinden wij in vers 11, begin ik even, 1 Koningen 11, vers 11. Daarom zeide de Heere tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde aan uw knecht geven. Echter, later pas, na de dood van Salomo. En vers 13 zegt dan, doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. 1 stam zal ik uw zoon geven, om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. En ik leg het eerst maar even uit, dus dat gaat sneller namelijk. Het koninkrijk van Israël zou dus weggenomen worden van Salomo na zijn dood. Dat wil zeggen, het zou weggenomen worden van zijn zoon. en de zoon van Salomo en dus zijn natuurlijke opvolger was Rehabeam. Maar hij zegt, nee, ik zal het wegnemen, maar niet alles. Ik zal één stam laten aan uw zoon, de zoon van Salomo. Eén stam zal ik laten aan Rehabeam. Maar de rest zal ik van hem wegnemen. En de rest van Israël, en dat is eigenlijk Israël, het heet zelfs dit koninkrijk, zal ik van u wegnemen. En dat bestond in de praktijk uit 10 stammen, want u moet bedenken dat uiteraard Rehabeam vanzelfsprekend gewoon bleef stamoudste van Juda. En als Juda, de stam van Juda, helemaal afgezonderd werd van alle andere stammen van Israël, dan betekent het dat de stamoudste van Juda dus beschouwd moet worden als koning van Juda. Niet van Israël, van Juda. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als de Heer zegt, ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren, maar ik zal 1 stam aan uw zoon geven, wil het niet zeggen dat de Heer dus de stam van Juda aan Rehabeam zou geven, die had hij sowieso. Maar wil zeggen dat hij behalve zijn eigen stam van Juda nog koning zou zijn over 1 andere stam van Israël. En zo kom je aan 2 stammen. Namelijk Juda en de stam van Benjamin. En het wordt later dan ook gezegd, sommigen raken daar de tel kwijt. Zo van, maar Rehabeam krijgt toch maar 1 stam? Nee, hij krijgt 1 stam, maar 1 had hij sowieso. Zijn eigen stam namelijk, Juda. De stam die hij krijgt, is die van Benjamin. Maar eigenlijk zou die ook gegeven moeten worden aan Jerobeam, samen met die andere 10 stammen. Maar hij zegt, nou ja, terwille van het huis van David, zal hem 1 stam geven, vooruit. Wisselgeld. Moet eigenlijk niet, maar vooruit, Juda krijgt 1 stam mee. En zo krijg je de verdeling in 10 en 2. En daarna wordt dat gerealiseerd. En wordt ons deze Jerobeam geïntroduceerd in vers 26 van 1 Koning 11. Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet. Het is wat moeilijk uit te leggen, maar Efratiet heeft wel degelijk met Efraïm van doen. En ik herinner u maar aan waar de Heer Jezus geboren werd. In de stad Davids. Maar het waren toch de velden van Efrata. Het is toch Efraïm dus, hè. De naam is het toch. En pa heette Jozef. Het is toch leuk, hè? En dan blijven zeggen, hij is uit Juda. Ja, ja, natuurlijk. Maar even verder kijken. Nou, de Efratiet. Daarna staat er van hem. Hij was een dapper man. In vers 28. De man Jerobeam was een dapper man. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hem over al de last van het huis van Jozef. En dat is in de praktijk Efraïm dus. Die immers de zoon was van Jozef. Huh? En werd de stamoudste van de stam van Efraïm. Nou, toen geschiedde dezelfde tijd dat Jerobeam uitging uit Jeruzalem. Toen kwam hij een profeet tegen. En die had net een nieuw pak aan, een nieuw kleed. Ahia, de profeet. En er staat van in vers 30, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was. Hij scheurde het in 12 stukken en zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken, want al zo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven. Er is het nog niet gebeurd, maar hier wordt het aangekondigd. En dan, vers 32, maar 1 stam zal hij hebben. Om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Omdat ze mij verlaten hebben, afgoden gediend hebben, enzovoorts. Hè? En dan zegt de profeet, nou ja, maar het komt pas na de dood van Salomo. Uit de hand, vers 35, uit de hand zijn zoons, uit de hand van Rehabeam dus, zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. En zijn zoon, aan Rehabeam dus, zal ik een stam geven, eentje dus, opdat mijn knecht David, en dat slaat eigenlijk op de stam van Juda, opdat de stam van Juda altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. Heb je dat? Dus Rehabiam krijgt één stam. Buiten de stam die hij van nature al had. Dan heeft hij er twee. En die lamp waarover hier gesproken wordt, dat is dus Benjamin. En dus is Benjamin een lamp en dus een licht dat de Heer gaf aan Juda. Heb je die? En dan neem ik een hele grote sprong. Want toen werd het evangelie gepredikt aan Juda. Door wie ook weer, hebben we nu al verscheidene malen bij stilgestaan, en we zullen het nog vaker doen. Door Paulus uit de stam van Benjamin, de lamp. Eigenlijk, die hoort bij de 10 stammen. Hij zou de 11e stam geweest moeten zijn. Maar hij werd van de 10 afgenomen, van de overige 10. En bij Juda gesteld om daar als licht te fungeren. Waaruit in de ene plaats de positie van Paulus begrepen moet worden. Maar men zou er ook uit begrijpen dat het licht dat Paulus bracht bij de 2 stammen, het licht was wat eigenlijk thuis hoorde bij de 10 stammen. Hij vertegenwoordigde Paulus, de Benjaminiet, vertegenwoordigde Jozef of Ephraim of Jerobeam of Jozua of gewoon Jezus bij de Joden. Zodat hij maar weer ziet, hier ook, langs deze route ook, dat hij niet de Jood is die het evangelie brengt naar de heidenen, maar hij is de heiden, want 10 stammen zijn heidenen, hij is de heiden die het evangelie brengt aan de Joden. In overeenstemming met wat hier staat. Schoon profetie. Daarna wijzen de Joden er altijd op dat de grens tussen het gebied van de stam van Juda en Benjamin liep dwars door de Tempelberg. Of net dwars door Jeruzalem. Ik meen dat men zegt dat de tempel net weer stond op het gebied van Benjamin. Maar ja, of ze dat echt zo nauwkeurig hebben bijgehouden, waag ik te betwijfelen. Maar de gedachte aan zich is dus wel degelijk bekend. Die hebben we, hè? En de lamp, de kandelaar, zevenarmige kandelaar in de tempel, wordt dus geacht gestaan te hebben, weliswaar te midden van de Joden, maar niettemin op grondgebied van Benjamin. Dat is toch een hele leuke. En daarmee is verklaard waarom Paulus zegt, nee, ik ben aan de stam van Benjamin. En Benjamin, voor de goede orde, was samen met Jozef, ze waren samen de enige twee zonen van Rachel. Nou goed. Dus het is profetie. Maar daarna vers 37. Zo zal ik u nemen, Jerobeam, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren. Gij zult koning zijn over Israël. Gij zult koning zijn over Israël. En hij werd koning over Israël, vers 40. Nadat Jerobeam terugkwam uit Egypte waarheen hij gevlucht was. En dan volgt die uitspraak, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, maar dat is Nozea. Maar het slaat hier natuurlijk ook op. Hij kwam terug uit Egypte en hij werd koning. Hij werd koning over Israël, vers 40, nadat Jerobeam terugkwam uit Egypte waarheen hij gevlucht was. En dan volgt die uitspraak, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, maar dat is Nozea. Maar het slaat hier natuurlijk ook op. Hij kwam terug uit Egypte en hij werd koning. De Heer Jezus werd als zoon geroepen uit Egypte, staat in Matthäus. Maar over wie werd hij koning? Niet over de Joden, over de 10, over Ephraim namelijk. Heb je die nog? Die? Dat is profetie. Ja, het zit vol met symboliek. Maar ja, het gaat ook om tegenwoordige en gemeentelijke waarheid die nou eenmaal verborgen is in de Bijbel, niet in het Oude Testament. Maar hier vind je hem onder andere. Nou goed, dan krijgen we daarna in hoofdstuk 12 de geschiedenis van de splitsing van het Rijk. Overigens tussendoor, als je het helemaal nazoekt, dan kom je onder andere terecht in Richter hoofdstuk 20, waar de stam van Benjamin dreigde helemaal uitgeroeid te zijn. En via de Sabijnse maagden, oh nee, dat was weer een andere geschiedenis. En via de maagdenroof noem ik het altijd. Maar via, er was kermis geloof ik, in een silo. Nog, laat maar zitten. Toen hebben de overgebleven mannen van, mannen, nee, Weet ik veel. Ja, zo, ja, maagdelijk. De overgeleverde mannen van Benjamin hadden geen vrouwen meer. En die hebben dus vrouwen geschaakt. Daar vind je dus de uitvinding van het schaakspel. De vrouwen geschaakt uit de andere stammen van Israël. En op die grond kun je zeggen dat Benjamin in de praktijk bestaat uit afstammelingen van alle stammen van Israël. Langs moederszijde. En dat in Benjamin dus heel Israël is vertegenwoordigd. En als wij deel hebben aan de zegeningen van Paulus, de zegeningen gewoon van Israël. Maar goed, dat is een zijlijn. Daar wilde ik eigenlijk niet op ingaan. Maar dan heb ik hoofdstuk 12. Hè. Ik probeer het verhaal weer snel te vertellen. Salomo ging dood. Koning is dood. Leven de koning. Dat was dan zijn zoon Rehabeam. Sichem. Sla ik allemaal maar over. Helaas. En dan staat er dat Jerobeam terugkwam uit Egypte en alle Israël, geheel Israël, samen met Jerobeam, kwamen tot de koning, Rehabeam. Vers 3. Dat ze heen en zonder lieten hem roepen en Jerobeam en de ganse gemeente, let op, de ganse gemeente van Israël, heel Israël, kwamen en spraken tot Rehabeam, de zoon van Salomo. Uw vader heeft ons een juk hard gemaakt. Gij dan nu, maak uw vaders harde dienst en zijn zware juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. En als u dat doet, als de belasting omlaag gaat, een lichter juk, dan zullen wij u dienen. Nou, lang, om een lang verhaal kort te maken, op de derde dag komt de uitspraak, na 3 dagen, op de derde dag. Jawel. En het antwoord is, ik maak het juk niet lichter, ik maak het juk nog veel zwaarder. Waar dat een beeld van is, begrijpt u toch? Zo ging het met de Joodse volk. Levert onder de wet, onder het juk. En ze verwierpen de Heer en daarna werd het nog veel zwaarder. Dat staat ook in de Bijbel, 7 zwaarder. Onder het juk. Dat juk is een beeld van de wet. Het zware juk. Joden, Juda, Rehabeam. Stamhoofd van Juda. Onlevend onder een zwaar juk. En dat werd opgelegd op heel Israël. Rehabeam zegt, ja, het was al zwaar. Ik maak het nog veel zwaarder. Maar dat is wat onder de wet altijd gebeurt. Dat juk van de wet wordt altijd zwaarder. Per dag soms, ja. Nou goed. En toen zeiden ze, dan believen we u niet. Gegroet. Ave, olé. En zo. En zo verder. Dat is in vers 5, vanaf vers 15. Alzo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van den Heere, opdat hij zijn woord bevestigde, terwijl de Heere door de dienst van Ahia de Silonit gesproken had tot Jerobeam, de zoon van Nebat. Toen gans Israël, zag dat de koning naar hen niet hoorde en dus niet de last, het juk, verlichtte. Zo gaf het volk de koning Rehabeam weder antwoord, zeggende, wat hebben wij met David van doen eigenlijk? En dus met het huis van David, hè? Wat hebben wij deel aan David? Geen erven hebben wij aan de zoon van Izzi. Naar uw tenten, zeggen we, gaan naar huis. Naar uw tenten, o Israël. En tot Rehabeam zeggen ze, zoek het thuis zelf maar uit, met je eigen stam. Voorzie nu uw huis, o David. Ze noemde Rehabeam dus voor de gelegenheid David. Voorzie nu uw huis. Je zoekt het maar uit met je eigen stam, maar wij doen het niet. En zo ging Israël naar zijn tenten. En er stond Rehabeam, de erfgenaam van de troon, maar Israël had hij niet, want het was burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze kozen de vrijheid in plaats van die lasten. Hebben jullie? Nou goed, doch aangaande de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabeam ook. Dat wil zeggen, voor zover Israëlieten leefden te midden van Juda, werd de koning dus ook Rehabeam net zo goed koning over die lui. En daaronder valt de beruchte Anna, de vrouw uit Azer, later in Lucas 2... De vrouw die altijd misbruikt, want het gebeurt met vrouwen, ja. Die altijd misbruukt wordt, want dan zegt men, nee, de 10 stammen zijn al lang teruggekeerd samen met de Joden. Dat zie je bijvoorbeeld, meer kan men ook niet bedenken, bijvoorbeeld aan die ene vrouw die onder de Joden leefde, waarvan staat dat ze was uit de stam van Azer. Men heeft er een gevonden en zegt, kijk, dus één vrouw uit Azer, dus alle 10 stammen zijn teruggekeerd. Ik vind het zo'n belachelijk argument. En je komt er steeds tegen. Nee, bij Johan de Heer al en in het boekje van, in dit artikel van in Israël en de Bijbel net zo goed weer. Dan wordt ze weer ten tonele gevoerd. Alsof hier niet gewoon staat hoe het was. Er leefden natuurlijk mensen van andere stammen verspreid in Israël. En ze leefden dus ook onder Juda. Nou goed, die vielen dus onder het koningschap van Rehabiam. Logischerwijze. Toch? Nou. En dan staat er, toen zond de koning Rehabiam Adoram, die over de schatting was, de belasting namelijk, maar die man, de belastingambtenaar, werd gestenigd. Dat schijnt bijbels te zijn om belastingambtenaren te stenigen. Maar je ziet dat men niet altijd aan duidelijk bijbelse voorbeelden gevolg geeft. Maar de koning Rehabiam verkloekte zich om op een wagen te klimmen dat hij naar Jeruzalem vluchtte. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. De Israëlieten vielen af van het huis van David. Met andere woorden, waar Rehabiam nog koning over was, dat heette niet Israël. Toch? Dat waren Joden. Inclusief dan de stam van Benjamin. Heette Joden. En de naam Israël, dat is voor de rest waar Jerobeam koning over werd. Daar gaat het om. En zo kom je weer bij de vraag. Het was toch voor Israël al die zegeningen? Ja, zegt Paulus. Maar het is niet alles Israël wat uit Israël is. Wil het echte Israël opstaan? Toch? Kijk, en ik beweer dat de 10 stammen allang niet meer Israël zijn. Maar van afstamming wel natuurlijk. Toch? Maar daar gaat het maar om, hè? Nou goed. En zo maakte ze hem over gans Israël koning. Staat weer in vers 20. En niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Nou ja, samen met die van Benjamin enzovoorts. En later zegt de Heer alsnog van, ja, dit is goed zo. Dit heb ik zo geregeld. En hier werd dus Israël in tweeën verdeeld. Maar het echte Israël, dat is dus onder leiding van Jerobeam, werd als het ware achter de hand gehouden. Daar gaat het om. Nou goed, daarna zou ik terechtkomen in... Ik heb helemaal geen tijd meer, de tijd is al om, zeg, dat is jammer. Hè. Dan moet ik het helaas belaten. Ik zal mijn zin afmaken. Daarna zou ik terechtgekomen zijn in Jesaja 42 en in Jesaja 49... samen met overigens een heleboel andere schriftplaatsen... waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat de zaligheid inderdaad zou gaan, profetisch... dat de zaligheid naar de heidenen... Maar naar de einden der aarde staat er. Maar in het bijzonder, en staat er zelfs heel letterlijk, naar Brit-Am. En dus naar Brittannië. Staat er heel concreet. Letterlijk zo. Het wordt dan vertaald met, het gaat naar het verbond des volks. Maar niemand weet wat dat is. Ik zal u tot verbond des volks stellen. Maar er staat gewoon, ik zal u in Brittannië stellen. Brit-Am. Staat er echt letterlijk. Het is de enige verklaringen van die ik ook maar ken. En het wordt duidelijk genoeg omschreven. Maar wellicht hebben we het daar de volgende keer over. Want ik moet u daarna vertellen hoe dat dan langs de andere kant zo gegaan is. Maar je moet in ieder geval tot u doorgedrongen zijn... dat je niet zomaar de naam Israël kunt toepassen op de Joden... zonder daarbij dan toch te beseffen... Dat er nog 10 andere stammen moeten rondlopen, eigenlijk 11, maar vooruit. Maar minstens 10 andere stammen moeten rondlopen, die wat de vervulling van het profetisch woord betreft, net zo goed aanspraak kunnen maken op diezelfde naam Israël, en zelfs nog meer dan de Joden. Bij de andere hangt daar nog af van geloof vanzelfsprekend. Maar zo is het nou eenmaal. Dat we in onze dagen, en al inmiddels al 2500 jaar, de naam Israël slechts kunnen geven aan de Joden, dat is volstrekt bijbels en zo wordt de term daarna ook gebruikt. Maar zo was het van oorsprong niet. En zo zal het ook in de vervulling van de profetie niet zijn. Want de belofte van God zal vervuld worden aan alle stammen van Israël. En daar waar het vervuld wordt, komen we dus toch alsnog die naam Israël tegen. Die blijft dan echt niet beperkt. Tot de zogenaamde Joden. Je mag het geloof ik niet bijvertellen. Maar in wat extreme toepassingen en ook wat misbruik van deze opvattingen. daar heeft men zelfs de neiging om de identiteit van de Joden als Jood nog in twijfel te trekken ook. Hè. Dan zegt men, nou ja, als je de geschiedenis van de Joden nagaat, dan zal blijken dat ze misschien Joden zijn, maar niet zozeer vanwege een afstamming, want die is hoogst twijfelachtig en kan bewezen worden dat hij niet eens Joods is, hè, dikwijls, maar dat ze Jood zijn in godsdienstig opzicht. Begrijp je wat ik nu zeg? Ik bedoel gewoon te zeggen, dat als je de afstamming van een groot deel van de Joden nagaat, dan kom je terecht bij Oost-Europese volkeren die zich algemeen tot het Jodendom bekeerd hebben ooit een keer, de Joodse identiteit hebben aangenomen. En vandaar dat die menigte van Askenazische, dat wil zeggen Oost-Europese Joden. Maar vaststaat historisch dat het merendeel daarvan helemaal niet van Joodse bloeden is of iets dergelijks, maar afstand van Jafet. Zelfs niet eens van Sem. Niet dat het mij wat uitmaakt, want de afstamming van u en mij eventueel uit die stam is net zo min aantoonbaar. Daar schieten we ook niks mee op. Waar het over gaat, is over officieel erfrecht. Of men rechten kan laten gelden. En dat hangt lang niet uitsluitend aan afstamming. Dat heeft vooral van doen met een bijbelse maatstaf. Dat heeft van doen met geloof. Trouw aan de erflater namelijk. Daar komt het in de praktijk op neer. Zie. Nog goed, we zullen daar volgende keer wat uitgebreider over spreken. Want we moeten het hier dringend bij laten.